Ja, ja, het is eindelijk zover. We gaan Christopher Nolan's Tenet bespreken. Of misschien hebben we dat al gedaan.
Oeh, temporale tangconstructie.
Maar nog even snel twee dingen die we niet ongenoemd kunnen laten.
Ja, wij gaan binnenkort weer, hopelijk, meedoen aan de Dutch Podcast Awards. Nou ja, dat hangt van jullie, lieve luisteraars, af. We moeten eerst genomineerd worden. En dat gaat op basis van meeste stemmen gelden. Dus draag je deze podcast een warm hart toe? Denk je van, nou, na 12,5 jaar achter de microfoon blaren over films. Die gasten verdienen wel een accolade. Be our guests en ga naar podcastawards.nl. Daar voer je Movie Insiders in en wellicht dingen we dan mee naar die felbegeerde Dutch Podcast Awards. En stemmen online kan tot en met 18 september.
Wel doen, hè? We willen ook wel eens een keer een prijsje winnen. Ik zat 's nachts nog wakker en ik zag het nieuws voorbij komen en ik schrok toch wel even. Shit, Black Panther overleden.
Chadwick Boseman, en hij had niemand verteld dat hij al enige tijd leed aan, ik geloof, darmkanker?
Ja, terminale darmkanker dus blijkbaar. En hij is 43 jaar geworden. Ik was nog niet zo heel erg bekend met de acteur, nou zeker voor Black Panther, vanaf dat moment dat die Black Panther speelde, kende de hele wereld hem wel en zagen hem natuurlijk ook nog dit jaar in Da Five Bloods van Spike Lee. Maar voor Black Panther, ja, het zijn van die films, ik had er wel eens van gehoord, maar ik had ze nog niet gezien. Hij speelde James Brown in Get On Up en die bekende honkballer Jackie Robinson in 42. Van die films die ik nog niet gezien heb, maar ja, toch maar eens gaan kijken dan.
Ja, denk ik ook. Een absoluut een talent. We zullen hem missen. Hail to the King.
In my culture, death is not the end. It's more of a stepping off point. You reach out with both hands and Bast and Sekhmet. They lead you into the green veld where you can run forever.
That sounds very peaceful.
Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment.
Movie Insiders.
They're here.
Why should I waste my time listening?
Because I have a right to be, and I have a voice!
Groovy.
Hallo allemaal en welkom bij de nieuwe Movie Insiders, de podcast van movieinsiders.nl die je ook treft op alle welbekende audioplatforms, waaronder Apple Podcasts en Spotify. Ook op SoundCloud kun je ons aantreffen. Twitter met ons, @movieinside. Mijn naam is Guido.
En mijn naam is John. Je kan ons altijd een mailtje sturen, movieinsiderspodcast@gmail.com. Zoals Ruben Verhagen deed. Hij schreef, dag. Ik geniet erg van jullie podcast die ik helaas pas een week geleden ontdekt heb. Hé, hey, we krijgen nog steeds nieuwe luisteraars. Mooi. Genoeg om in te halen, gelukkig. Ik luisterde de podcast over The Dark Knight Rises. Hierin werd gezegd dat het leuk is om de podcast over The Dark Knight, ofwel deel 2 van de Batman-trilogie, ook te luisteren. Hebben jullie hier een link van? Ik kan hem op internet niet vinden. Alvast bedankt. Vriendelijke groeten, Ruben. Ja, die is terug te vinden in ons archief, wat je vindt op movieinsiders.nl. Ik moet de recentere podcasts nodig weer even bijwerken in het archief, maar die vind je allemaal sowieso op de site.
Hoe vaak we dat al niet gehoord hebben,
ja,
John.
Ja, 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 ik moet er ook even tijd voor vrijmaken. Maar in ieder geval die oudere podcasts, dus de nummers 1 tot en met 100... Dat zijn echt die podcasts van 30 jaar geleden, toen wij nog in luiers liepen en voor het eerst de microfoon neerzetten. En wat vond jij van Police Academy? Ja, ik vond het wel leuk.
Met apparatuur van Fisher-Price.
Ja, inderdaad. Nou, zoiets. Echt die hele oudjes, waaronder dus de Dark Knight, de tweede film uit de Batman-trilogie van Christopher Nolan. Hey, linkje. Ja, die vind je daar terug. Dat was een van onze eerste podcasts. Maar wij gaan de nieuwe Christopher Nolan bespreken. In spoilermodus later.
Na het luiden van de gong. Maar eerst lineair, maar dan zo vaag mogelijk.
Nou, dat is niet zo heel erg moeilijk, denk ik. Dus dit is Tenet. Tenet. Citizen. Ik heb hem gehoord.
Ik wil gewoon gaven zonder.
All I have for you is a word. Tenet. It'll open the right doors. Some of the wrong ones, too. use it carefully.
To do what I do, I need some idea of the threat we face.
As I understand it, we're trying to prevent World War III.
I'm not saying Armageddon here.
No. Something worse.
I gather you have an interest in a certain Russian national.
Mike, bring me in.
You really want to know?
He can communicate with the future.
Time travel.
No.
Inversion.
Er is al een hele hoop gezegd over hoe belangrijk Tenet is, wat je er ook van vindt. Vanwege corona, eindelijk weer een grote blockbuster. We gaan weer kaartjes kopen. Maar ja, hoeveel kaartjes moeten er worden verkocht in minder zalen, minder bioscopen, wereldwijd? Het is een hele complexe toestand. Misschien wel complexer dan de plot van Tenet zelf. Nico van den Berg heeft er in de vorige podcast een en ander over verteld in zijn rubriek Cinema Cinemonkey. Maar wij gaan het gewoon hebben over hoe goed is Tenet? En konden we er een beetje chocola van maken? We gaan het heel vaag houden, zoals ik al zei. Waar gaat Tenet dan in grote lijnen over? Nou, het is misschien een beetje een James Bond-achtige spionagefilm. Met in de hoofdrol de protagonist. Hij heeft verder geen naam, hij heet echt protagonist. Gespeeld door John David Washington. Dat is de zoon van Denzel Washington. Die we vooral hebben leren kennen in de film Black Klansman van Spike Lee. Robert Pattinson loopt er nog in rond. En we hebben een schurk in de vorm van Kenneth Branagh. Er moet plutonium worden gegraaid, maar er is een hele hoop aan de hand, want Christopher Nolan zou Christopher Nolan niet zijn als er met de tijd gerommeld kon worden. En je mag hier niet zomaar spreken van tijdreizen, maar meer over inversie of terugkeren. Nou, iedereen die de film heeft gezien, die ziet dat er waanzinnige trucages worden uitgehaald met vooruit, lineair en non-lineair terug en dat door elkaar. Het levert in ieder geval een origineel schouwspel op. Wij gaan het hebben over of we er in eerste instantie ook gewoon van genoten hebben, omdat we weer eens een grote blockbuster in de bioscoop zagen. Was je daardoor eindelijk spektakel, bam, op je pupillen, wat vergevensgezinder over de nieuwe Nolan, John?
In eerste instantie misschien een klein beetje, omdat je eindelijk weer eens inderdaad... ik ben in de afgelopen tijd sinds ze open zijn wel nog wel eens naar de bioscoop geweest, maar
dat waren grote films zonder explosies.
Ja, inderdaad. Nee, zo'n grote blockbuster van dit formaat, dat hebben we een tijdje op moeten wachten. Nou, ik ging wel gewoon als criticus zitten. Ik wil gewoon wel eerlijk naar deze film gaan kijken. En ik geef hem niet bij voorbaat het voordeel van de twijfel, omdat we eindelijk weer eens een keertje zo'n bios-event... De ervaring was gaaf. Kijk, hè, inderdaad weer eens een keertje zo'n groot bios-event. En dan is het is even anders. Er zitten geen mensen naast je. Dan hoor je nog steeds dat popcorn gekraak allemaal. Hoewel ik deze keer zelf ook een grote bak popcorn zat weg te snaaien.
Oh, ik ook.
Ja.
We hebben allebei onze eigen regel gebroken.
Ik had Pathé All-Stars over, dus die heb ik ingeleverd.
Maar je zei als criticus kijken, moet je niet gewoon als mens, als filmliefhebber in de stoel gaan zitten?
John? Ook hè? Uiteraard. Okay. Vanzelfsprekend. Dat heb ik ook gedaan. Dat doe ik ook altijd wel, hoor. Maar nou ja, deze gaan we bespreken en hier wil je ook zeker wat zinnigs over gaan zeggen. Want het is een van de grootste titels van dit jaar. Dus dan ga je ook wel extra goed ervoor zitten. En wat ik nou eigenlijk al eerder had geconcludeerd, maar zeker nu dat je Tenet aanschouwt. Christopher Nolan heeft echt overduidelijk een tijdfetish. Waar Tarantino een voetfetish heeft, heeft Christopher Nolan een tijdfetish. Wat gaan we erna? Memento, Inception, wordt ook met tijd gegoogeld. Dus tijd steeds langer of langzamer. Interstellar, ook zelfs in Dunkirk. Ook drie tijdslijnen. En in veel opzichten zou je dit ook een soort van best of Nolan kunnen zien. Want, nou ja, bijvoorbeeld voor en achteruit met tijd komt uit Memento. Maar er zitten, ik zal nu nog niet gaan spoileren, maar ook wat dingetjes uit de Prestige. En visueel doet het vooral aan Inception denken. Dus ook met van die beeldtrucage erin. En ook qua plot en qua vibe deed het me wel het meest aan Inception denken. In aanloop naar de film waren er nog wat speculaties van, oh ja, zou het misschien een soort sequel op Inception zijn? Nou, die kunnen we bij deze wel spoileren. Dat is het niet.
Nee. Nou, laat ik het ook eerst maar hebben over het spektakelstuk dat Tenet heet. Het eerste kwartier kon je al zien als je eerder naar de bioscoop ging en daar bijvoorbeeld Mad Max Fury Road nog een keertje bekeek hier in Nederland. Dan zag je de eerste kwartier of 20 minuten een enorme actiescène en die dendert over je heen. Die is overweldigend. Het camerawerk van de Nederlander, Hoyte van Hoytema, stelt beslist niet teleur. De muziek is ditmaal niet van Hans Zimmer, die was druk met andere dingen, maar van Ludwig Göransson. En het knalt even hard uit je speakers als dat het Zimmer zou zijn geweest.
Misschien iets te luid komen zo nog wel.
Dat zou je zeker ook wel kunnen zeggen. Het is heel overdonderend.
Of zullen we dat gelijk dan maar genoemd hebben? Dat die soundtrack echt vaak...
Overblown?
Ja, de dialogen overstemt. En dat het voor ons dus het geluk is dat wij ondertitels erbij hebben. Want ik las online al heel veel klachten over mensen die dus geen ondertitels er dan bij hebben. En als je dan expositie hebt, dat dingen worden uitgelegd en je kan het niet goed verstaan, dan schiet het niet op.
Of doet Nolan het er ook een beetje om?
Express.
Daar is hij wel toe in staat. En hij is de enige man die daar ook toe in staat is en dat gewoon doet met een budget van 200 fucking miljoen dollar. Overigens moet hij er 400 miljoen dollar aan winst uithalen. Wil het, geloof ik, een beetje succesvol
dat
zijn.
Dat zal op de lange termijn dan toch, denk ik, wel gaan lukken.
Ik mag in ieder geval hopen. Ik had het dus over het spektakel dat Tenet is. En dat is het absoluut. Er zit een waanzinnige car chase in. Daar hebben we ook al wat snippers van gezien. Ja, het is gelikter dan je gemiddelde blockbuster. En wat ook, ik blijf het maar zeggen, digitale trucages zijn af en toe echt nodig. Maar waar Peter Jackson bij Lord of the Rings ook alleen maar naar de computer geeft, waar het echt nodig was en moest, dat heeft Christopher Nolan ook. En dat merk je. Dus je voelt het veel meer in je onderbuik. En ook niet helemaal een spoiler, maar er zitten dus dingen in die een beetje achterstevoren lijken gespoeld. Maar denk niet dat Christopher Nolan zo lui is geweest om dat digitaal dan in elkaar te schuiven. Nee, hij heeft, geloof ik, John David Washington laten leren hoe hij achterstevoren moest vechten. Om het zo mooi en gaaf mogelijk en zo echt mogelijk, echt tussen aanhalingstekens, te laten lijken. Dat is allemaal de meerwaarde alleen al van een Christopher Nolan. Dus even los van alle puzzelstukjes die we straks na de spoiler gaan proberen een beetje in elkaar te passen. Dat alleen al is de moeite waard aan zijn films. En dat brengt hij wel weer naar een nieuw niveau. Dit is een film die je helemaal door je hele lijf voelt trillen. En dat vond ik gaaf.
Ja, in dat opzicht, de naam James Bond zal nog misschien wel vaker vallen. Maar doet het ook wat meer daaraan denken. Inderdaad, het zorgt ook voor iets meer realisme, doordat hij niet zo makkelijk naar de computer grijpt. Het is visueel absoluut indrukwekkend.
Ja, het is niet makkelijk even in elkaar geknutseld. Nee. Dat is duidelijk.
Maar is die dan misschien toch onnodig ingewikkeld? De hele puzzel die Tenet ook is oplossen. Het is, je moet je aandacht erbij houden. Wil je die puzzel op kunnen lossen? En als je daar volledig in meegaat, dan kan je daar ook wel weer plezier uit halen. Wat ik in ieder geval bij deze, en ik heb volgens mij bij een eerdere film van hem ook wel eens gedaan, halverwege de film gewoon voor mezelf beslist van even flauw gezegd, de gimmick is hier dan zowel voor en achteruit, ofwel ze kunnen terug in de tijd reizen. En als je dat op dat moment voor jezelf beslist, zo van ze kunnen terug in de tijd. En vanaf nu ga ik gewoon de rest van de film genieten. Me even niet meer constant met die puzzel bezighouden. Dan zie je wel dat er ook in de verloop van de film een hoop scènes in zitten. Gewoon een hoop expositie, een hoop uitleg. En zeker over de hele film genomen, een kritiekpunt wat we wel vaker bij Christopher Nolan hebben aangehaald, is dat dat ten koste gaat van bijvoorbeeld karakterontwikkeling. Eigenlijk de enige in deze film is Catherine, gespeeld door Elizabeth Debicki, die misschien dan als enige personage in deze film nog een beetje een character arc meekrijgt. Zij zit gevangen, soort van in dat huwelijk met de bad guy, gespeeld door Kenneth Branagh. Andrei Sator heet hij. En die hebben samen een zoontje en hij mishandelt haar zowel fysiek als psychisch. En uiteindelijk kan ze iets van wraak nemen. Zij heeft in ieder geval nog iets meer karakter meegekregen dan de rest. En in dat opzicht is zij ook wel wat meer dan een Bond girl.
Ja.
Want daar is Bond. Is dit een tijdreizende James Bond?
Ja, maar dan doe je Bond weer een klein beetje te kort. Want je zag toch ook wel steeds meer in James Bond films dat Bond girls wat meer driedimensionaal werden.
Ja, zeker sinds Daniel Craig.
Ja, Evergreen bijvoorbeeld in Casino Royale. Dat is wel een volbloed karakter. Nee, ik ben het met je eens. Ik denk dat niemand die conclusie kan trekken dat dit nou een hele emotionele, gevoelige film is. En wat heb je dan liever? Wat minder exposition en dan wat meer karakterwerk? Weet je, die verhoudingen die gaan wel een scheef bij de films van Christopher Nolan. Ik heb Interstellar nog een keer teruggekeken. Dat is wel leuk, want dat is jouw favoriete Nolan.
Ja.
En ik denk dat ik me daar nu definitief bij kan aansluiten. Ook omdat ik zag hem dan nu voor de tweede of voor de derde keer zelfs. En dat is gewoon een hele emotionele film, waar ik ook echt een aantal keren een brok van in mijn keel kreeg. Nou, zo'n film is Tenet absoluut niet.
En bij Interstellar kan je ook wat makkelijker de puzzel loslaten. Hier bij Tenet kan je dat dus doen, wat ik dus gedaan heb halverwege. En dan gewoon maar die film
ja,
ondergaan.
Dat is wel waar, maar dat is dan wel weer een beetje het nadeel van Interstellar en ook bij Inception. Daar, voor mijn gevoel, is de actie vaak stilgelegd om dingen uit te leggen. En bij Tenet gaat het allemaal veel sneller. Dus er is natuurlijk een exposition, anders snap je er echt geen hol meer van. Maar hier gebeurt het soms zo snel dat ik daardoor ook behoorlijk in de war raakte af en toe. Ik was wel geneigd van, goh, waar is die afstandsbediening met de pauzeknop, dat ik even kan laten bezinken wat ik zojuist hoorde. Oké, dus dat zit zo en die physics werken zo. Nou, met die kennis gaan we weer verder play. Doorkijken. Ja, dat zit er niet in de bioscoop. Misschien dat je dan echt alle rafelrandjes misschien pas ontdekt als je hem thuis op Blu-ray of op VOD kijkt. Maar ook ik kon het behoorlijk loslaten en gewoon genieten van het spektakel. En dan kom je er in grote lijnen heus wel uit. Maar je moet wel goed opletten. Ja,
ja,
absoluut.
Ja, het is eigenlijk tweezijdig. Want ik had af en toe het idee bij deze film van Christopher Nolan had weer een cool tijd-idee of concept bedacht en heeft daar een hele film omheen gebouwd. Maar aan de andere kant op veel momenten ook weer niet, zeg maar. Het gevoel komt af en toe uit de film over en dat het sommige dingen daar soms visueel ook, of ja, of dat gewoon het hele verhaal weer te veel in dienst staat van de puzzel.
Puzzle first.
Ja,
dat is het een beetje.
Ja, zoiets. Maar dat die lekker visueel kan uitpakken hierin met inderdaad heerlijke actiescènes en die dingen die achteruit gaan. Ik denk dat die ook qua actie en visueel moet je het meest denken toch aan inderdaad Inception, Dark Knight films. Dat soort actie zit hier ook een beetje in. Gecombineerd met dus wat meer spionage à la James Bond. Verschillende locaties die worden aangedaan. Verschillende soorten acties. Een tikkende tijdbom, soort van. John David Washington, ofwel de protagonist, heeft semi-coole one-liners. Er zitten wel een paar leuke tussen. Een cliché pure evil Russische bad guy. Volgens mij is er niks goed aan Andrei Sator. Althans, niet dat ik heb kunnen opmerken. Die, ja, inderdaad, laten we het gewoon houden op de wereld vernietigen.
Zullen we even de acteurs langs gaan? Want die zijn dan wel belangrijk. Laat ik even één ding zeggen over Cat. Ja, als er dan een emotioneel haakje zit in Tenet, dan zit hem dat in haar karakter. En ik vond dat net of krap voldoende, laat ik het zo zeggen. Want dat is een beetje altijd het probleem geweest bij de vrouwelijke karakters in de films van Nolan. Die zijn wat vlak of wat minder interessant. En ook hier vond ik het dan jammer dat zij
net onvoldoende, ja.
Nou, zij is vooral toch weer een beetje het hulpeloze vrouwtje dat geholpen moet worden door een sterke man. En daarin is de film wel weer een beetje ouderwets.
Ja, maar zij speelt het wel weer zo lekker dat
ja, wel wat koud. En dat is het ook weer met Tenet, in tegenstelling tot Interstellar. Dat is gewoon mijn favoriete Nolan, omdat daar alles samenkomt. Het is
en er zit emotie in.
Het is een complexe film, Interstellar, absoluut. Ook als je hem een paar keer hebt gezien. Het jargon vliegt je om de oren. Maar er zit een emotionele kern in. En
die is hier weer achterwege.
Die is, en dat niet alleen. Het is ook een beetje, en dat is ook wel vaker bij zijn films, het is een beetje humorloos. Het is een beetje seksloos. En wat onpersoonlijk.
Ja.
En vooral in Tenet dan.
Ja, niet kill. Dat ook weer niet.
Misschien maar net niet. Maar het is ook weer een heel ander soort film. Ik heb wel het idee dat Christopher Nolan het ook leuk vindt om een James Bond avontuur neer te zetten, maar dan op zijn Nolens door er een enorme Rubik's Cube tegenaan te smijten.
Ja.
En hij doet het er in die zin ook om... Ik bedoel, het is niet voor niets dat John Washington David... John David Washington de protagonist heet. Dat is al een beetje meta. Het is ook Christopher Nolan die speelt met de vorm van vertellen en hoe hij de plot serveert aan de kijker. Hij ging er ook niet vol voor. Hij ging niet voor een emo-interstellar-achtige nieuweling.
Het is trouwens de duurste film met een donkere protagonist. De protagonist.
Okay.
John David Washington.
Wat vonden we trouwens van Robert Pattinson? Dan gaan we even die andere karakters langs.
Ja,
dat zeiden we net.
Ja, Robert
Charismatisch
Pattinson.
Genoeg, net als John David Washington.
Ja,
allebei.
Zeker.
Charismatisch genoeg om dat te compenseren aan emotionele diepgang,
ja,
wat mij betreft.
Zeker de protagonist, charismatisch, stoer. En dan is, nou ja, de iets meer humor. Kijk, de protagonist heeft die one-liners, maar iets losser is dan Robert Pattinson ook in zijn spel. Verre van, het is absoluut niet de clown of zo, of de grappige sidekick.
Nee, hij is wel
dat
slick
niet.
En ja, cool. Is hij misschien gewoon de nieuwe Bond? Dat is voor de eerste keer dat ik dit dacht, hoor.
Ja.
Ik zie het hem wel doen. I've grown on this man. Weet je, hij is wel...
Ik ben wel benieuwd hoe hij Batman
stelvol
gaat doen.
Genoeg. Ja, hij gaat nu Batman doen, dus hij wordt ook niet de nieuwe Bond. Dat is een illusie natuurlijk, maar hij heeft het wel in zich. Ik vond hem echt een prettige verschijning. En Kenneth Branagh, daar is veel, heb ik ook omheen gehoord van mensen. Hij is een echte Bond-villain, maar dat vind ik niet helemaal. Ik vind Kenneth Branagh speelt hem heel serieus, zonder knipoog. En ik vond er wel een echte reële dreiging van uitgaan.
Ja, hij was wel eng, ja.
Ja.
Enger dan de gemiddelde Bond, schurk, ja.
Nou. Ja, dan en dat, zijn we dat met elkaar
eens. Dat zou mede door het spel van Branagh kunnen komen. Michael Caine komt nog even langs om te laten zien dat hij ook nog leeft. En...
Nee, Michael Caine.
Michael Caine.
Je moet het wel goed zeggen, John.
Ja, ik heb er wel van genoten. Hij is absoluut vermakelijk, maar ook wel erg vermoeiend. Op zijn manier. Als je op een gegeven moment inderdaad misschien ook die puzzel maar een beetje loslaat en dat voor naderhand bewaart. Want als je daar te veel tijdens het kijken mee bezighoudt, dan word je helemaal gek. En geniet maar gewoon van het visuele en het inhoudelijke. Daar gaan we nu wat meer in spoiler voor hem op in.
Nou ja, nu, dat zeggen we al vaker in deze podcast nu, maar dan komt er toch nog even een andere mededeling. Ik wil nog even gezegd hebben dat wanneer Nolan op zijn best is, is als hij net een laagje bovenop de puzzel legt. In Inception bijvoorbeeld, zijn dan milde spoilers voor Inception en Memento, komt-ie. Dat hij aan het einde van Inception, die tol, valt hij of valt hij niet, daarin laat hij de puzzel los en geeft hij het een soort psychologische diepgang. Weet je, want je zou kunnen zeggen, doet het er überhaupt toe of die tol valt? En wat zegt dat over het personage dat wordt gespeeld door Leonardo DiCaprio? Dat is iets wat je mee naar huis neemt, waar je over kan nadenken. En in Memento is net als Tenet, is de puzzel oplosbaar en dan ben je klaar. Er zijn weinig open eindes, misschien wel aan Tenet, denk ik zo. Of correct me if I'm wrong. Maar in Memento had je ook nog een extra psychologische laag er bovenop zitten. Wat als jouw korte termijn geheugen zo is aangetast dat jouw leven min of meer kleur moet krijgen door je omgeving? Weet je, dat zij Guy Pearce steeds weer opnieuw een missie geven om zijn leven in te vullen, om zijn missie een soort van levende te houden. En dat concept, dat hele principe, is ook iets waar je mee naar huis wordt gestuurd. En dat miste ik ook een beetje aan Tenet. Weet je, hier ben je vooral bezig met, heb ik het goed begrepen? En hoe zat dat ook weer met die kogels die dan terug in een pistool gaan? En hoe zit dat precies met die wetenschappelijke verklaringen in die film? Wat zijn nou precies de regels die hier worden gesteld? Dus hij stuurt je met ontbrekende puzzelstukjes naar huis of zo, maar niet echt met een mooie gedachte. En dat zit wel in Nolan. En dat heeft hij laten zien in de eerder genoemde titels, maar ook in Dunkirk, weet je, waar het einde van Tenet, daar gaan we het zo over hebben, dat kun je emotioneel vinden of niet, maar het is niet het einde van Dunkirk, die scène met Tom Hardy en dat vliegtuig bijvoorbeeld.
Nou. Ja, dus dan zou je in dat opzicht je af kunnen vragen van hoe snel heb je behoefte om deze te herzien? Ja, om de puzzel wat beter te kunnen snappen, maar misschien wat...
En om het spektakel nog een keer over je heen te laten walsen.
Maar
dat kan
wat,
ook
wat minder snel, omdat ik echt geraakt of gegrepen
heb
door Tenet.
Wie gaat er op die spoilergong rammen?
Nou, kunnen het ook samen doen, hoor.
Oké, in coronatijd?
Oh ja.
Maar hij is 1,5 meter lang, die stok. Dus ik pak hem aan het uiteinde. Jij iets meer bij dat bolletje. Here we go.
You want answers?
I think I'm entitled.
You want answers?
I want the truth!
You can't handle the truth!
I done went back in my cell, felt like hell. Work, I risked it, pace yourself. How you living? Know you thrilling off a sentence. How I got my stripes and pendants back and out in the street. Run this wild, let it be. Rage is out, gotta eat. Not a vibe, but a way with the sound. By the way, counting down by the days.
Who's the America?
He seems nice. I invited him to the dinner.
It's good with fists for a diplomat.
There are people in the future who need us.
You got something.
Not gonna like it.
Time isn't the problem. Getting out alive is the problem.
Close the opera. Hit a red and blue outside. I think our options are. I would have random, never had to line it up. I be swerving on the waves like a line. Move in first on my turf, I'm out of line. I put in work, I draw the line and cross it first. I need the time, I need the search. It's just like one and make it worse. Skirt, in a verse. Skirt.
You have no idea what you're getting yourself into if you go through that door.
It's slow motion when I dance.
Well, I'm going, so any tips will be welcome.
Ain't no time I'm facing scams.
What do you think we're seeing?
The detritus of a coming war.
Tenet in spoilers. Het is een palindroom voor en achteruit.
Ja, zeker. Nou, puzzel opgelost. Klaar, dat was het. Tot de volgende keer. Nee, wij gaan er proberen een beetje chocola van te maken. En ik ben heel bang dat ik me ontzettend belachelijk ga maken. Want misschien zit ik er wel helemaal naast, heb ik het verkeerd begrepen. Maar alsjeblieft... Neem het me niet kwalijk. Dit is zoals ik het begreep. En het zijn nogal grove lijnen. En daar valt ongetwijfeld bij een tweede of een derde keer kijken. Als je daar al zin in hebt, natuurlijk, dat is ook de vraag. Valt er ongetwijfeld veel meer in te kleuren. Dingen die ik misschien heb gemist. Of die ik gewoon verkeerd heb begrepen nu.
Oké. Ja, ik had dus wat ik al zei tijdens het kijken. Nou ja, dat je... Oké, ze kunnen terug in de tijd reizen. Nou, dat dus. Klaar. Gewoon genieten van de rest van de film. Maar ja, het hoe en waarom... Dat is eigenlijk de puzzel die in Tenet is.
Ja, wat er aan ten grondslag ligt is... En dit is zoals ik het dus begreep. Er is een algoritme ontwikkeld in de toekomst... door een soort Oppenheimer-figuur. Dat is de figuur van de atoombom. Die had daar spijt van. Nou, die persoon die het algoritme heeft ontwikkeld... heeft daar ook een beetje spijt van. Dus... Stuurt ze het terug... in het verleden, in 9 verschillende stukken. En waarom moest ik daarbij aan Harry Potter en de Deathly Hallows denken? De Horcruxes.
Oh, ja.
Ja. Het is gewoon Harry Potter en de Deathly Hallows, man. Dus 9 delen om te voorkomen dat men het puzzeltje weer legt. En ja, want deze techniek kun je maar beter met rust laten. Dat is wat ik eruit haalde. Want spijt, tijdreizen kan de realiteit verstoren. Dus 9 delen verstoppen in het verleden. En dan Sator weet waar ze zijn. Dankzij een organisatie in de toekomst die hem inseint. En dat vind ik dan wel weer aardig. Die hele organisatie, ja, dat blijft gewoon schimmig. Dat is gewoon, ja...
Ja, en hoe ze hem nou precies inseint is me ook niet helemaal duidelijk. Maar...
Nee, dat doet er dan ook weer niet zo heel veel toe. Maar Sator is daardoor de spin in het web... Dat laatste deel van de 9 stukjes heeft hij nodig om dat algoritme in elkaar te kunnen knutselen. Nou, de protagonist heeft dat laatste deel op een gegeven moment in handen, dat plutonium. Maar dat gaat mis, dat is tijdens die car chase. En dan heeft Sator heeft het in handen. Hij is ziek. Dus hij laat het gebeuren, of hij wil het laten gebeuren... om de wereld te beëindigen in zijn tijdlijn. Want dat zal de toekomst helpen. En hoe ik dat las is, in de toekomst is de aarde geveld door klimaatcrisis. Dat willen ze voorkomen door terug te gaan in het verleden... zodat het wordt voorkomen. En Neil zegt geloof ik ook een keer letterlijk van, heeft dat wel zin? Want dat is het grandfather paradox. Mm-hmm. Maar goed, je kan het altijd proberen, zoiets.
Ja, maar was Sator dan op de hoogte zelf? Volgens mij toch wel. Dat, in ieder geval, als hij dan dus zelfmoord zou plegen, zou met hem de mensheid vergaan of de wereld of zoiets vergaan?
Ja, dat is wel basis, hoor.
Er wordt ook in dialoog uitgesproken, ik geloof door dan dus zijn vrouw. Zij zegt van als hij het niet kan hebben, ofwel als hij niet meer kan blijven leven, dan niemand.
Exact, want hij is ziek. Dat moeten we nog even vertellen.
Ja, dat zei je net. Terminaal ziek. Ja.
Hij moet dus dat algoritme compleet hebben en dan niet meer communiceren met de toekomst, want dan zullen de mensen in de toekomst weten dat de wereld inderdaad is vergaan. Dus pleegt hij zelfmoord. Dat is waar hij voor gaat.
Oké, nou, dat heb ik niet helemaal.
Het is een beetje een leap of faith hier. Maar het plan is, de protagonist, Neil, gespeeld door Robert Pattinson, en die hebben we nog helemaal niet genoemd, Ives.
Ja, Aaron Taylor Johnson.
Die gaan proberen om Sator af te leiden, zodat hij geen zelfmoord pleegt en de wereld wel blijft bestaan. En hem afleiden lang genoeg, zodat zij zelf die plutonium kunnen scoren. En, die is verstopt in een Russische stad.
Ja, en dan kunnen opbreken in stukjes en ja.
Ja, nou ja, ja.
Dat doen ze toch aan het einde.
Ja, precies. Maar dat is dus ook een discussiepunt. Moet je die algoritmes, of moet je dat algoritme compleet hebben? Doet dat meer kwaad dan goed? Daar zou je nog wel een leuke discussie over kunnen houden. Want eigenlijk probeert het trio helden, misschien het viertal helden met Cat erbij, doen ze daar wel goed aan. Maar ja, goed, het is misschien beter dan dat de hele wereld vergaat. En dan heb je dus die laatste missie in die Russische stad. De strijd om het plutonium, zal maar zeggen. En dat is toch wel een van de leukere vondsten. Het blauwe en het rode team. Het teruggaande team kan eigenlijk het voordeel doen met de kennis van het vooruitwerkende team, zodat je weet wat de uitkomst is. Zoiets, hè?
Ja, dat haalde ik er ook ongeveer uit. Wat ik dan een hele aardige vondst ook vind, is je hebt die draaideuren en die, wat zijn het, die ramen ertussen. Of later kijken ze ook naar beneden. Dat voordat ze dat ding instappen, dat ze zichzelf eerst aan de andere kant eruit moeten zien komen, zodat je bevestiging hebt dat het goed gegaan is. Dat vond ik, ja.
Maar dat moet je Nolan nageven. Daar is echt wel goed over nagedacht, weet je. Hij wil niet betrapt worden op plotgaten in die zin. Dat die physics kloppen of zo.
Volgens mij klopt alles een soort van.
Het klopt in het universum dat Nolan heeft geschapen. Zo,
inderdaad.
Zo
en ik haalde er dan qua tijdreizen uit. Ik zat nog heel even te twijfelen, maar volgens mij met die draaideuren dus, ze kunnen alleen terug in de tijd reizen. Niet vooruit.
Exact. Dat is wat ik ook begreep.
Deze ben ik ook nog niet helemaal over uit. Of er een enkele tijdlijn bestaat, of meerdere. Maar volgens mij een enkele.
Nou, er is gewoon maar één enkele tijdlijn. Ja. Ook de tijd kun je niet veranderen, de stroom van de tijd. Maar alleen de mensen en de objecten kunnen erin terug.
Ja.
Zoiets. Nou, met die kennis die ze dan hebben van die twee teams, blauw en rood, komen ze bij een tunnel uit waar dat plutonium ligt. Om op die manier Sator voor te zijn, zodat hij geen zelfmoord pleegt. Maar er is al een henchman van Sator aanwezig daar zo. Dus dat afleiden van Sator gebeurt in eerste instantie door Cat, zijn vrouw, die teruggaat naar de tijd waarin het nog een beetje goed ging tussen die twee, toen het huwelijk nog een beetje wat voorstelde. En dat is dan in een vakantie op Vietnam, volgens mij is dat.
Ja, op zijn jacht. En dan heb je daar bijvoorbeeld, maar dus ook wat je veel vaker terugziet in de film, maar dat je zij later dus op dat moment van de boot afduikt. En dat hebben we eerder in de film, zagen we al dat zij zegt, wie is die vrouw die van die boot afspringt?
Ja, en ik moet je wel zeggen dat dat een moment was dat ik dacht, nu heb ik je door, Nolan, want dit gaat terugkomen en zij is het waarschijnlijk zelf. Maar dat komt omdat wij misschien dat oeuvre van Nolan heel goed kennen en een aantal van zijn films meerdere keren hebben gezien. Maar dat was zo'n zin dat zo uit de lucht kwam vallen. En toen zag ik een vrouw van die boot afspringen en ik was jaloers op haar vrijheid. Toen dacht ik, ja, maar wacht even, dat zegt ze niet zomaar.
Ja, maar ik had zelfs eerder al door, eigenlijk vanaf het moment dat protagonist en Neil teruggaan in de tijd, viel gelijk bij mij al dat kwartje van dat gevecht wat hij eerder had tegen die gemaskerde man.
Tegen zichzelf.
Dat was tegen zichzelf en Neil. Want dat zat in de eerste versie van die actiescène al, dat hij terugkwam. Zo van, oh ja, hij had blijkbaar iets gezien. En dat zie je dus, want dat is wel grappig, dat je dus telkens de actiescènes nog een keer terugkrijgt. Dus de car chase krijgen we 2 keer. En met dat vliegtuig krijgen we 2 keer.
Dat is tegen elkaar knokken. Ja, de Cat vermoord Sator, daar schrok ik een beetje van. Ik dacht van, hé, maar is dat nou de bedoeling? Maar dat is geen probleem, zo blijkt. Want Neil, Robert Pattinson, heeft zichzelf uit de toekomst getransporteerd om Sators mannen te stoppen in die tunnel. Dat is wat ik er dan
uit haal. Ja, of Neil is teruggestuurd uit de toekomst door protagonist.
Juist. Ja. Je bent me net voor. Die protagonist vraagt ook, maar wie heeft jou dan teruggestuurd? Nou, dat was jij zelf. Maar goed, het trio heeft dus uiteindelijk eerder de plutonium te pakken. En dat wordt dan in 3 delen gesplitst. Want ze verdelen de buis en klaar is Kees. En dan is de twist dat Neil zegt, wij kennen elkaar al veel langer. Dit is het begin van een prachtige vriendschap. Want vanaf dit moment, beste protagonist, zijn wij vriendjes en gaan wij nog heel wat avontuurtjes beleven met z'n tweeën.
Ja, de Casablanca quote.
Ja, precies. Ja. En protagonist moet dus uitgroeien tot de man van Tenet. De man die tijdreizen min of meer onder zijn hoede heeft als organisatie. Het is dan verder goed om te weten dat eigenlijk Robert Pattinson aan het einde afscheid neemt. Soort van, hoe je het bekijkt. Maar vlak voordat de explosie plaatsvindt en het plutonium wordt gegeven, dat kan plaatsvinden omdat Neil zichzelf daar opoffert.
Ja.
Hij komt uit de toekomst. Met de kennis die hij heeft, gaat hij terug naar die tunnel. En daar kan hij de henchman van Sator stoppen door de kogel op te vangen. Eerst weten we nog niet dat Neil is. Maar dat herkennen we aan dat oranje lintje op zijn rugzak. En dat zien we dan later terug als Robert Pattinson zich omdraait. Tabé zegt. En dan zien we weer dat oranje dingetje. Dus,
ja, en dat heeft de protagonist op dat moment ook door. En die probeert hem nog een soort van tegen te houden. Wetende van, jij wordt zo straks. Je bent doodgeschoten. Of je wordt doodgeschoten. Maar dan zegt Neil, je moet juist niet je ermee bemoeien. Want dan zou het niet uitpakken zoals het nu heeft uitgepakt. Dus,
ja, exact. Ja. Ja. Nee, dat is ook wel aardig. Er is ook wel goed over nagedacht. In hoeverre. Waarom vertel je niet eerder aan mensen, joh, jij wordt later een belangrijk figuur en ik ken jou al langer. Maar mensen moeten zich niet te bewust zijn van het tijdreizen in het heden waarin zij zich bevinden. Want anders dan kunnen ze
te veel beïnvloeden.
Veel afwijken van het pad. En dan, dat is denk ik de film een beetje in de notendop. Met dan als belangrijkste fan theory momenteel. En die vind ik ver gaan. Maar mensen hebben er al hele rekensommen op losgelaten. Is dat Neil wel eens heel goed de zoon van Cat zou kunnen zijn. Dat Max heet die zoon van Cat. En Neil zou dan later een codenaam zijn, zoals John David Washington ook protagonist wordt genoemd en niet een echte naam heeft.
Oh, oké. Okay.
Ja, dat is de. Maar daar moet ik dus echt zo'n film dan nog een keer voor zien. En als ik er al behoefte aan heb om dat erin te willen zien. Maar Nolan zou Nolan niet zijn om dat soort, noem het Easter eggs in zijn films te planten. Er zitten er vast nog wel veel meer in. Maar dit is een belangrijke fan theory. En ik hoor het graag van jullie luisteraar. Als jullie daarachter staan en jullie denken, ja, absoluut, dat is zo. Want. Stuur ons die want. Vinden we leuk. Gaan we onze tandjes inzetten.
Ja. Weer zo'n high concept film van Christopher Nolan. Het enige, nog 1 laatste dingetje aankaarten. Wat ik me serieus zat af te vragen is, al die expositie, al die uitleg. Stel dat Nolan dat niet volledig weg zou laten, maar grotendeels weg zou laten. Maakt dat de puzzel of de kijkervaring of het de plot volgen, zou dat dan nou misschien juist moeilijker of misschien mogelijk ook wel wat makkelijker maken? Juist omdat je telkens zoveel uitleg krijgt, je daar veel te veel mee bezig moet houden. Ja, show don't tell, Ja, dit plot gaat wel zo ver dat die uitleg, zeker ook voor de personages, is het vaak nodig. Er moet even gezegd worden van, ja, je moet dat of dat doen, want ze kunnen niet gewoon maar als een blinde kip zo'n draaideur inlopen. Het zou kunnen, maar...
Ga maar gewoon door die draaideur.
Doe maar wat.
Zie maar wat er gebeurt.
Ja, kijk maar. Dus, maar ja, hoe zou dat zijn als die wat meer aan de interpretatie van de kijker over zou laten? Ik denk...
Hij laat al best wel veel aan de interpretatie van de kijker over. Want er zitten toch wel wat losse eindjes in die hele puzzelconstructie. Ik vind het een interessante theorie of een interessante gedachteoefening. Ik weet het niet. Misschien maakt het er wel overzichtelijk op. Omdat je... Het is sowieso altijd een beetje het euvel bij Nolan. In hoeverre moet je het uitleggen? Nou, daar hebben we het voor de spoiler gewoon ook al over gehad. Moet je de actie stopzetten... En even een soort van college geven aan je luisteraar.
Hier gebeurt het iets meer gaandeweg de actie.
Ja, het gebeurt hier. En dat vind ik wel fijn, maar...
Maar het kan, dat bedoel ik eigenlijk. Het kan zeker ook bij deze film vaak nog een beetje afleiden. Ook doordat het gaandeweg de actie wordt verteld. Je krijgt een hoop informatie mee... En daar ga je op dat moment in je hersenen mee aan de slag. Terwijl de actiescène zich ontvouwt. En dat vond ik hier soms... Daarom heb ik het ook vrij snel losgelaten. Zo van, ja, bla 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 bla. Oh, nou, het zal allemaal wel. Jullie gaan weer terug in de tijd, prima. Ik ga gewoon kijken wat er gebeurt. En dan denken we er later nog een keertje over na.
Tot zover deze dubbeldikke review van Tenet. En ook deze podcast is ten einde... Nogmaals, we horen
of
heel graag...
Of hij is net begonnen.
Oei. Wat was het ook weer? De temporale tankconstructie. Ik vind dat woord alleen al leuk om gewoon uit te spreken. Misschien hebben we van alles gemist. Wij horen heel graag wat jullie vinden van Tenet. En dat hoeft niet het gepuzzel te zijn, maar vonden jullie het een goede film? Of een misser? Is dit een mindere Nolan? Is dit een van de betere? Zit hij onderaan het lijstje? Laat het ons allemaal weten. Je kan met ons communiceren via onder meer Twitter, @movieinsight. Je kan naar Facebook en daar een reactie achterlaten. Het kan ook op onze homepage, movieinsiders.nl. En stuur ons die e-mail, movieinsiderspodcast@gmail.com. Vind deze show verder op alle welbekende audioplatforms, waaronder Spotify, SoundCloud en Apple Podcasts. John, wat gaan we de volgende keer doen?
Tenet heeft dus wel de bios gehaald, maar vooralsnog, zoals ik het begrepen, in ieder geval hier in Nederland, dus niet Mulan van Disney in de bioscoop, maar rechtstreeks op Disney+. Maar we gaan hem wel bespreken. En daarnaast een nieuwe Charlie Kaufman op Netflix, I'm Thinking of Ending Things. Wordt dat net zo'n... het zijn ook wel een soort van puzzels. Die films van Kaufman.
Andere soorten doordenkertjes.
Ja, inderdaad.
Zo,
en dat schijnt ook weer heel wat te zijn. Dus die twee films. Daarnaast vast wel iets van een... Of kom met een gave suggestie voor een top 5 die we kunnen doen bij Mulan. En I'm Thinking of Ending Things van Charlie Kaufman.
Tijd voor de donderscore van Ludwig Göransson. Die naam viel al een paar keer. Hij deed ook de score voor Black Panther.
Won hij een Oscar voor.
Daar won hij een Oscar voor. Ja zeker.
Dus het is momenteel ook nog even een soort linkje. Triest linkje.
Ja, inderdaad. Nou, toen maar even een stukje van zijn krankzinnige muziek... waarin hij ook van alles doet met ritmes... en terugdraaien van bepaalde motiefjes. En luister maar.
Hoe vonden we de score in de film werken? Te aanwezig?
Nou, dat zeiden we al een beetje.
Ja,
toch?
Dan had ik het vooral over het volume. Ja. Het volume was sowieso te. Maar
wat ik vind? Ik ben een filmmuziekliefhebber. En ik ben zelfs zo'n filmmuziekliefhebber dat vooral voorheen ik vaak een score al helemaal van binnenste buiten, van binnen naar buiten, hoe zeg je dat?
Van achterste voren.
Van achterste voren.
Moet je zeggen hier.
Ik kende die hele score al voordat ik überhaupt de film had gezien. En dan verheugde ik me op bepaalde passages in de soundtrack. Dan in context met de beelden. En dan dacht ik, verdorie. Het wordt allemaal overschreeuwd door geluidseffecten. En dat vind ik gaaf aan Christopher Nolan. Dat kan vooral bij Interstellar heel mooi naar voren. De muziek krijgt echt een veel prominentere plek in de soundmixing. Hij duwt die score veel meer naar de voorgrond. Maar je kan het ook misschien wel iets te veel naar de voorgrond duwen.
Ja, dat
en dan
was
krijg je
hier nogal
dan krijg je Tenet hoor. Jeetje. Ja. Het was oorverdovend vaak. Maar het past wel bij de film als we het puur muzikaal beoordelen, toch? De score van Ludwig Göransson. Tot de volgende keer.
Keer volgende tot.